Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Mensen met Down als Entertainment. Arjen Lubach en Johnny de Mol namen het kritisch onder de loep. Maar wat vond ik ervan?
Verder, de VPRO gaat voor het eerst in haar geschiedenis een echte talkshow maken.
En het tv-moment van de week, de clash tussen Johan Derksen en Angela de Jong. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Zo, Lars, waar ben je nu?
Ik ben midden in de woestijn, Victor. Nog steeds in Chili, op 50 kilometer van Bolivia. Maar ja, dit is de eerste podcast die wij vanuit de woestijn opnemen.
Dat zeker, ja. Ja, dat zeker. Ja, jij bent natuurlijk nog midden in jouw vakantie. Dit is de tweede podcast die we opnemen terwijl jij op een halve wereldreis bent. Nog steeds in Chili. Ben je nog Linda de Mol tegengekomen? Ik check het maar even voor de zekerheid.
Nee, ik blijf goed opletten, maar ik heb vandaag alleen lama's en flamingo's in het beeld gespot. Maar geen Linda de Mol.
Kijk, nou oké, okay, mooi. Het grappige is, terwijl jij op vakantie bent, heb ik het idee dat je nog nooit zoveel in de Nederlandse media bent geweest. Want ik zat gewoon lekker Arjen Lubach en de avondshow te kijken deze week. En op een gegeven moment dacht ik van... hey, het gaat over Down Entertainment. En hey, Lars Duursma is groot in beeld. Ik zie ineens jouw hoofd levensgroot op mijn televisiescherm daar.
Ja, ik kreeg ineens allemaal appjes van mensen dat ik bij Arjen Lubach te zien was. Credits voor jou, Victor. Jij was de eerste die me hierover appte. Jij had de primeur.
Nou ja, ik was verbaasd, eerlijk gezegd. Ik zat het onderwerp te kijken en het werd al aangekondigd als Down Entertainment. En toen dacht ik van, oké, dit lijkt heel erg veel op het onderwerp wat jij in de podcast destijds hebt besproken. Vat dat even samen, want dat is in de podcast die voor de kerstvakantie is opgenomen en gepubliceerd. Wat heb jij daar precies in gezegd?
Ja, we zullen even een linkje in de show notes zetten. Maar op 11 december heb ik aangegeven dat ik me steeds meer stoor aan een overkill aan entertainment met mensen met Down. Vooral omdat die programma's een volstrekt verkeerd beeld schetsen van mensen met Down. Dat het beeld dat je ziet in die programma's volstrekt niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Ja, wat vond jij van het onderwerp? En misschien voordat we... trouwens, laat ik eerst even deze vraag stellen. Op basis van wat je net zei, maak ik op dat de redactie van Lubach geen contact met jou heeft opgenomen. Jij wist niet dat dit eraan zat te komen.
Nee. Ze hebben goed research gedaan, maar ze hebben mij niet gesproken. Ik denk ook niet dat het hoeft, overigens hoor. Ik had ze misschien wel gevraagd om die... ze hebben één quote van mij nu uitgezonden, namelijk dat maar 1% op televisie komt. Later zijn er heel veel experts die alles wat ik geschreven heb onder de loep hebben genomen. En ze waren het eigenlijk met alles eens, behalve die 1%. Want ze zeiden van, dat is wel erg pessimistisch geschat. Het zal waarschijnlijk eerder 5% of zo zou zijn. En net die ene quote is uitgezonden bij Arjen.
Ja, dat zie je wel vaker. Wat vond je van het item?
Ik vond hem goed. Hij is natuurlijk veel grappiger dan ik. Dus dan sta je al 1-0 voor. Maar het was raak en het had ook de juiste nuances. Ik denk dat aan de ene kant maakte hij een duidelijk punt, maar hij bracht ook wel de nuances dat de programma's met Down ook wel een functie, een emanciperende functie gehad hebben. Dus het is niet zo dat elk programma hiermee slecht is. En hij liet ook zien van, laten we vooral ook mensen met Down aandacht blijven geven, zichtbaar maken in talkshows, andere programma's op televisie, maar laten we niet specifiek met hen entertainment maken. En ik vond dat ook wel een goed punt.
Ja, precies, ja. Als ik naar zo'n onderwerp kijk, dan kijk ik ook specifiek naar twee dingen. Ik zit in eerste instantie te kijken van, op het moment dat zij daarmee komen, weten ze er wat aan toe te voegen. Want het was vanaf seconde 1 duidelijk dat het grotendeels geïnspireerd is op jouw pleidooi hier in deze podcast. En dat mag natuurlijk, want dat heb je ook gedaan in de hoop dat andere mensen dat over gaan nemen en dat zij er ook wat mee gaan doen. Dus het is mooi dat dat wordt overgenomen. Maar ik kijk wel van, weten zij er vervolgens iets aan toe te voegen? Lubach heeft 7 researchers, 12 schrijvers er ook nog eens een keer bij, dan heb je de middelen om er een slag bovenop, er iets aan toe te voegen eigenlijk. Dus dat moet dan ook wel gebeuren. En ik moet zeggen, dat heeft hij ook echt absoluut gedaan. Er waren wat leuke fragmentjes uit het programma van Gordon die hij ook heeft gebruikt om het punt te illustreren. Nou, dan heb je toch iemand nodig die dat soort fragmentjes erbij gaat zoeken. Hij had op een gegeven moment ook die 3 keer gevonden dat Gordon in een talkshow zei, hadden mensen maar een klein beetje meer Down. Jij had 1 van die fragmentjes eruit gehaald. Arjen Lubach had ze alle 3 achter elkaar gezet met een leuke grap erbij. Dus hij had er echt iets aan toegevoegd. Dat vond ik wel heel erg belangrijk. Dat was heel goed om te zien. Het tweede waar ik naar keek is van geven ze jou credit. Nou, uiteraard is dat gebeurd. En ik vind dat dat overigens ook vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar dat is het in de praktijk niet altijd. Er zijn wel eerder programma's die dingen uit onze podcast hebben overgenomen. En dan zie je dat dezelfde voorbeelden, dezelfde argumenten worden gebruikt. Maar dat er geen credit wordt gegeven. Ja, ik vind dat toch altijd een beetje een zwakte bot. Ik denk als je dat dan van andere mensen overneemt, laat ze dan vervolgens daar ook een klein beetje van mee profiteren. Geef ze gewoon credit. Maar dat heeft Arjen Lubach ook fantastisch gedaan. Want nou ja, wat ik zei, jouw foto was op een gegeven moment in beeld te zien. Jouw tweet werd geciteerd. Zelfs jouw foto met jouw broertje was op een gegeven moment te zien. Ze lieten een fragment horen van jou bij Radio 1 toen je werd geïnterviewd over dit onderwerp naar aanleiding van de podcast. Dus dat hebben ze echt op een hele sympathieke manier gedaan. Ik vond dat ze dat echt hartstikke goed hebben gedaan. Dit is de koninklijke manier.
Ja. Eens. Eén kritiekpunt had ik wel. Ze liet op een gegeven moment heel veel statistieken zien. En ik merk ook gewoon in het wereldje van andere mensen die iemand in hun familie hebben met Down, dat met name dat blokje niet zo goed viel. Want er kwam ineens heel veel nadruk op alles wat mensen met Down niet kunnen. Dus dat was wel heel negatief ineens. En het was misschien ook wel wat misleidend in die zin dat mensen denk ik niet altijd snappen wat die statistiek betekent. Pak ik er even eentje uit. Hij zei bijvoorbeeld maar 4 van de 10 mensen met Down kunnen hun veter strikken. En ik denk dat heel veel mensen dan de conclusie trekken, de rest is kennelijk niet snugger genoeg om veters te strikken. Terwijl als ik even kijk in mijn eigen omgeving, het heeft ons heel veel moeite gekost om mijn broer Jesper te leren veters strikken. En dat had vooral te maken ook met fijne motoriek, die gewoon niet zo goed ontwikkeld was. Dat was het echte probleem. En uiteindelijk hebben we hem geleerd op een andere manier veters te strikken. Dus wij beginnen met 1 lus en dan een heel ingewikkeld procedure, die ken je inmiddels wel, Victor. Maar mijn broertje begint met 2 lussen. Dan is het veel makkelijker om een strik te leggen. En er zijn ook heel veel mensen die ik ken die bijvoorbeeld klittenbandschoenen hebben, omdat die fijne motoriek niet zo goed is. Maar die kunnen wel zelfstandig, redelijk zelfstandig leven. Dus die statistieken zeggen, ik weet niet of die altijd door iedereen goed geïnterpreteerd zijn.
Ja, precies. Ja. Het is moeilijk inderdaad om die goede context daarmee te geven. Maar dat is een terecht punt inderdaad. Ja. Vervolgens was dit item bij Lubach. Nou ja, 1 miljoen mensen hebben dit inderdaad gezien live. Dus dat betekent dat het nogal wat losmaakt. Een van de programma's die er ook vervolgens aandacht aan hebben besteed, dat is 7:30 op de dag dat Johnny de Mol dat programma presenteerde. Dat is natuurlijk ook interessant, want Johnny is wel iemand die ontzettend veel van dit soort programma's heeft gemaakt. Hij is zelfs de televisierring in 2015 gewonnen met Syndroom, een programma wat deels ook over mensen met Down ging. Dus het was wel interessant om te zien dat ze daar aandacht aan willen besteden. Hier hadden ze wel contact met jou van tevoren opgenomen.
Ja. Ja, ik kreeg ineens inderdaad een appje van een redacteur van het programma. En die wilde gewoon even weten van hoe allemaal dingen zitten. Maar die wilde bijvoorbeeld ook weten of redacties contact met mij op hebben genomen. Dus dat was eigenlijk de eerste vraag waar die mee begon.
Oh, dat is zo'n typische talkshow-vraag, ja. Ja, die stellen ze wel vaker. Ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag om er antwoord op te geven. Want je weet dat het juiste antwoord is van nee, er is nog helemaal niemand die contact op met me heeft genomen. Jij bent de allereerste. Niemand wil dat item overal al te zien is. Want dan is het natuurlijk niet meer uniek voor dat ene programma. Dus dat is het juiste antwoord. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als ze al een beetje twijfelen over dat onderwerp en jij zegt, niemand heeft me hierover gebeld, is dat ook wel weer een reden om verder te gaan twijfelen over dat onderwerp. Dus ik vind het echt altijd een hele lastige vraag om daar een goed antwoord op te geven. Ja.
Nou, wat hij hier bedoelde was volgens mij niet zozeer redacties van concurrenten, maar redacties van de programma's die Downtertainment maken. Ja, dus hij wilde weten of Gordon had gebeld om eens te praten over wat hij beter kan doen misschien in Down the Road.
En het antwoord daarop is nee.
Nee. Nee, de redacties hebben niet gebeld. Nee.
Oké, we hebben net besproken wat jij vond van het onderwerp bij Lubach. Wat vond je van het onderwerp bij Johnny?
Nou, ik was een beetje teleurgesteld. Want heel eerlijk, mijn eerste gedachte erbij was, wat goed dat Johnny de Mol dit doet. Wat goed dat hij zichzelf kwetsbaar opstelt om in zijn eigen talkshow kritiek op de programma's die hem zoveel fame hebben opgeleverd, om die te bespreken.
Ja.
En als dat je verwachting is, dan viel het toch wel tegen. Dat hij was eigenlijk heel veel tijd bezig in het verdedigen van mensen als Gordon. Nee, want Gordon die kwam natuurlijk, ook bij Lubach werd hij weggezet als degene die 3 keer tot 3 keer toe zei van hadden we allemaal maar Down. En dat was Johnny de Mol aan het verdedigen van, maar we weten toch wat hij ermee bedoelt.
En ja, precies.
Ik dacht, dan snap je volgens mij echt niet wat voor foute opmerking dit is. Ik dacht van, misschien kan ik toch proberen mensen duidelijk te maken waarom die opmerking zo fout is. En ik dacht, stel je nou eens voor dat je in Nederland elke avond een documentaire hebt over Esther Vergeer, de beste en meest bekende rolstoeltennisser ter wereld. Die heeft volgens mij echt 20 jaar alles gewonnen wat er maar te winnen valt. En stel nou eens voor dat iemand anders dan dat programma gaat promoten in een talkshow door te zeggen van nou, wat een fantastische televisie is dit. Zaten we allemaal maar in een rolstoel.
Ja. Ja, dat maakt het heel duidelijk. Hetzelfde, ja, ik wil er even één voorbeeld aan toevoegen. Als iemand zegt van waren we allemaal maar homoseksueel, dan is dat een beetje hetzelfde natuurlijk. Het is om dezelfde reden ook overduidelijk dat dat niet ideaal zou zijn voor de kansheid van de mens in de toekomst.
Ja, ja, maar het is in ieder geval. Dus dat viel me een beetje tegen in het programma. En ja, het werd direct wel duidelijk dat het eigenlijk niet over de programma's van Johnny de Mol zelf mocht gaan. Dus zo'n beetje alle gasten aan tafel, van Tina Nijkamp tot de anderen, die gaven aan dat, nou ja, je kunt wel vraagtekens zetten bij de overkill. Maar ja, wat Johnny de Mol zelf had gedaan, dat was natuurlijk top, hè? Dat was wel goed.
Ja, dus je zou wat meer zelfreflectie daar ook wel bij Johnny de Mol willen zien, gezien zijn grote rol in het populair maken van dit format.
Ja, ja, kijk, als het probleem is dat er een overkill is, dan zou ik zeggen, dan is een legitieme vraag. Maar Johnny, jij bent zelf verantwoordelijk voor de helft van die overkill. Hè? Ja. Los van de intenties waarmee hij het programma gemaakt heeft en zo. Maar ja, hij heeft alleen al zelf iets van 5 programma's over Down syndroom gemaakt, geloof ik.
Ik vond het ook wel interessant, want Tina Nijkamp had wel een interessant punt, waarvan ik denk van daar heeft ze volgens mij wel iets terecht te pakken. Ze maakte ook het punt dat in het begin waren die programma's met mensen met Down, dat waren gesprekken waarbij de mensen centraal stonden. En later is dat geformateerd, zoals zij zei, waardoor op een gegeven moment het ging over eigenlijk lachen om de gekke dingen die mensen met Down zijn gaan doen. En dat is denk ik wel een terecht punt. Het is meer entertainment geworden, terwijl het oorspronkelijk, toen het format begon, puurder was. Integerder misschien ook wel.
Ja, want dat was even de gespreksverwarring. Ik denk bij formateren aan een harde schijf die leeg is. Maar zij bedoelt met formateren dat je ergens een format van maakte.
Ja, precies. Ja, ja, exact. Ja. Ja.
Wat ik wel interessant vond in het programma was dat er zat een kinderarts aan tafel, Michel Weijerman. En die, dat is wel de autoriteit op het gebied van Down in Nederland. En die gaf wel aan van, kijk, in Denemarken en België worden op dit moment gewoon geen kinderen met Down meer geboren. In Nederland ook na de NIPT-test wel. En hij zegt dat komt wel deels door de grotere acceptatie die door televisieprogramma's mogelijk wordt gemaakt. Hij zegt er zijn meerdere redenen voor die bredere acceptaties, maar hij zegt televisieprogramma's hebben dat wel mede mogelijk gemaakt. En ik vond dat wel een valide punt, ook een valide tegenargument. Dat je zegt van, kijk uit met dit te ongenuanceerd deze discussie voeren, want nou ja, het einde van het verhaal kan misschien zijn dat er straks in Nederland, net als in België en in Denemarken, ook geen kinderen met Down meer geboren worden, of in ieder geval heel weinig.
Ja, precies. Interessant. Nou, je hebt in ieder geval geprobeerd om een steen in de vijver te gooien. En dat is gelukt, want er is een discussie over losgebarsten. Ik vond het wel interessant om te zien dat het gesprek bij 19:30 ook werd afgesloten met van, we hebben wat nuance aan de discussie toegevoegd. En dat betekent ook meestal inderdaad dat het bedoeld was om dingen te nuanceren en ook vooral het met dingen
recht
oneens
te zetten.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd wat er de komende tijd op dat vlak allemaal besproken wordt. We blijven het in ieder geval volgen. Wat we ook blijven volgen, de vorige podcast van een paar weken geleden, daar hebben we het gehad over de toestanden bij NOS Sport en specifiek Jack van Gelder. We hebben het artikel van Maarten Koolsloot in het Noord-Hollands Dagblad aangehaald. Dat artikel werd eigenlijk om hele bizarre redenen niet zo heel veel besproken in de media. Misschien omdat het tussen kerst en oud en nieuw uitkwam. Maar Maarten stuurde mij nog even een appje over waar een medium wat het sinds die tijd wel heeft overgenomen. Lars, wil je me even vragen welk medium dat is?
Victor, vertel. Nu wil iedereen weten. Welk medium was dat? Was dat NRC? Was dat de Volkskrant? Was dat misschien het Financieel Dagblad? Welk medium heeft er wat mee gedaan dankzij de aandacht in de communicado's?
De Story.
Oh.
Nou, weet je wat het is? Ik denk wel, eerlijk gezegd, dat je dat soort media ook nodig hebt om dit soort onderwerpen op de kaart te zetten. Ik weet niet of het dankzij ons is, dat weet ik natuurlijk niet, dus dat kan ik verder ook niet zeggen. Maar het was in de Story van afgelopen week, in ieder geval na onze podcast. Wie weet luisteren ze mee. Ik zou het ook een eer vinden om de redacteuren van de Story als luisteraar te hebben. Ik vind het heel fijn om elke luisteraar te hebben. Maar in ieder geval, ook dat onderwerp, daar is nog wel het een en ander om te doen.
Ik vind dat we dit meer moeten claimen, Victor. Je bent veel te bescheiden. Ik vind het gewoon moeten stellen. Ja. De story doet pas wat met kwaliteitsjournalistiek als het bij de communicado's besproken is. Wij zijn de onmisbare schakel tussen kwaliteitsjournalistiek en de story.
Maar weet je wat het is? Ja, Maarten heeft ook echt gewoon superveel onderzoek gedaan hiervoor. Die is hier volgens mij weken allemaal mee bezig geweest. Ik wil het niet te veel claimen. Het is echt zijn werk. En overigens stond hij met foto, de auteur van het stuk dus, met foto in de story. Dus dat was ongetwijfeld voor hem ook wel een belevenis. Maar goed, anyway. Laten we het over iets anders hebben. Want er is afgelopen week aangekondigd dat er een nieuwe talkshow komt op het 7 uur tijdslot. Nadat Galit en Sophie met Zomerstop gaat. En dat is een nieuwe show, een nieuwe talkshow van Nadia Moussaïd. Dat biedt eindelijk antwoord op de vraag, komt er een tweede talkshow op dat tijdstip na het stoppen van M? Nou, het antwoord is dus ja, dat komt er. Door de VPRO gemaakt, Nadia Moussaïd gaat het presenteren. Opmerkelijk.
Ja, ben jij fan van haar, Victor?
Niet per se. Ik ben niet heel erg gecharmeerd van haar. Ze heeft op een gegeven moment een maand lang Eva Jinek's talkshow overgenomen. Toen Eva Jinek nog bij de publieke omroep zat. En zij met zwangerschapsverlof ging. Dat was oké, maar zeker niet denderend. Ik vind ook bij Op 1 dat het af en toe. Ik vind het duo Nadia en Natasha niet het sterkste duo. Daar hebben we toevallig ook de vorige aflevering over gehad. Maar ja, goed. Ik vind dat ze sympathiek overkomt. Dat vind ik dan weer wel. En ik vermoed dat dat ook wel de reden is dat zij daarvoor is gekozen.
Sterker nog, jij hebt eerder gezegd dat sympathiek zijn het belangrijkste criterium zo'n beetje is voor een talkshow host. Ja. Want als je dat kwijtraakt, ben je alle kijkers kwijt.
Likeability is voor de presentator inderdaad echt ontzettend belangrijk. Inderdaad. Ja, nee, dat is Eva Jinek natuurlijk bij uitstek. Die is enorm sympathiek. En je ziet mensen die minder sympathiek zijn, die gedijen ook iets minder goed. Thijs van den Brink is een hele goede interviewer. Niet per se het meest sympathieke figuur wat rondloopt in Hilversum, maar wel echt een goede interviewer. Maar ja, dat, ik denk wel dat dat uiteindelijk voor hem net wat populairder of minder populair persoon maakt bij die talkshow.
Sven Kokkelman. Twee woorden, ja, Sven Kokkelman.
Ja. Kijk, ik bedoel, likability werd hem altijd tegengeworpen. Dus het is nu iemand die een beetje succes heeft daar. Maar inderdaad, hij werd als niet likable geacht. Dat is waar men in het verleden niet mee mocht doen met Op 1. Maar ik vond het ook opmerkelijk, want het is de VPRO die deze talkshow gaat maken. En dat is de eerste omroep, de eerste talkshow die omroep gaat maken. Het is echt op zich wel uniek, want het is juist een omroep die zich heeft verzet tegen dat soort dingen. De VPRO was altijd van hele uitgebreide interviews en hele lange reportages. Het radioprogramma Het Gebouw, wat vroeger op Radio 1 werd uitgezonden, dat had makkelijk buitenland reportages die 50 minuten duurden. Ik bedoel, je kunt het je gewoon niet meer voorstellen. Maar in de jaren 80 hadden ze dat gewoon regelmatig. En het was niet alleen dat ze dat deden, het was ook dat ze zich daarmee bewust afzetten tegen wat zij zagen als het populair doen, het commercieel doen van andere omroepen die daar veel korter de tijd voor namen. Dus het feit dat de VPRO hier nu in meegaat, dat zegt ook wel wat over de ontwikkeling van die omroep. Het is natuurlijk dezelfde omroep die ook Zondag met Lubach en tegenwoordig de avondshow met Lubach maakte. Dus ze hebben al een beetje kunnen proeven aan dat wat populairdere, zeg maar, entertainment, wat ze daarmee maken. Maar dit is wel weer de volgende stap. Een echte talkshow is echt wat anders dan bijvoorbeeld zomergasten of wat ze op Radio 1 tegenwoordig maken.
Ja, maar wat ik me dan afvraag, van hoe is dat dan gegaan? Heeft de NPO gezegd van VPRO, willen jullie ook niet de talkshow maken? Schuif eens iemand naar voren. Of heeft de NPO gezegd van, nee, wij willen Nadia Moussaïd. En dat de VPRO toen wel mee moest werken. Want als ze dan nee zouden zeggen, dan hadden ze echt een hele ontevreden medewerker gehad, denk ik.
Nou ja, ik denk dat het in eerste instantie dit soort dingen altijd worden. Dit soort beslissingen worden altijd genomen op basis van wie zij capabel achten om zo'n programma te presenteren. Dus ik denk dat inderdaad wel mensen dachten van Nadia Moussaïd moet dat gaan doen. Ze zit nu bij de VPRO, dus dan is het logisch dat de VPRO die talkshow ook gaat maken. Maar het is niet een gegeven dat dat ook gebeurt. Want Op 1 maakt ze bijvoorbeeld niet voor de VPRO, maar dat maakt ze voor BNNVARA samen met Natasha Gibbs. Dus je kunt makkelijk naar een andere omroep overstappen of gedeeltelijk naar een andere omroep overstappen. Daar zijn ze in Hilversum ook wel heel erg flexibel mee tegenwoordig. Dus ik denk dat als de VPRO echt had gezegd, ja, dit past niet bij ons, en ik denk dat ze 10 jaar geleden dat zeker hadden gezegd, dan hadden ze wel een constructie gevonden om hier niet aan mee te hoeven werken, terwijl Nadia Moussaïd het dan waarschijnlijk wel mag doen, maar dan voor een andere omroep. Dus dat. Ik denk ook, er zitten wel gevaren voor op één bij natuurlijk. Hè? Want op één raakt nu wederom een presentator kwijt aan een eigen talkshow. Eerder is Sophie Hilbrand vertrokken. Die presenteerde ook op één. Die heeft nu haar eigen talkshow samen met Galit. Galit en Sophie is dat. Andere mensen zijn ze ook kwijtgeraakt. Het is een beetje het risico dat op één zeg maar, de kweekvijver wordt voor andere talkshows. In plaats van dat het hoofdpodium is voor talkshowpresentatoren in Nederland. Dat is natuurlijk wat het vroeger in de dagen van Pauw en ook Jinek was. Ze willen natuurlijk niet te veel afgeleiden op dat vlak.
Nee, want op één wil de Champions League zijn in plaats van de jeugdopleiding.
Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd of Nadia dezelfde fouten gaat maken als Margriet van der Linden. Want de producent van de talkshow is Human Factor. Dat is de producent, wederom de producent van Lubach, maar ook de producent van het geflopte programma van Margriet van der Linden. De kritiek daarop, die ook wij destijds hebben geuit, is dat het toch wel erg grachtengordel was. Dat het wel erg woke was. Dat het een kerk was van mensen die het allemaal heel erg met elkaar eens was. En dat is natuurlijk niet ideaal voor een talkshow. Ik denk als ze die fout maken dat het een te elitair product is, dat het dan inderdaad niet zoveel kans van slagen heeft. Tegelijkertijd, ik kan me voorstellen, deze les heb je inmiddels geleerd. Dus ik zou denken, die fout ga je niet nog een keer maken. Maar de VPRO is wel een omroep die natuurlijk met een elitaire achterban zit.
Ik kwam een promotekst tegen die dat volgens mij direct bestrijdt. Dus in de promotekst stond iets van, dit moet een programma zijn waar iedereen kan aanschuiven. Van een wetenschapsontkenner tot een expert. Iedereen is hier welkom.
Ja, weet je, ik denk dat die promotekst eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, nog helemaal niet zegt. Ik zag dat daar wat discussie over was op internet. Maar volgens mij hebben zij deze discussie intern nog helemaal niet gevoerd. Zijn ze waarschijnlijk nog helemaal niet bezig met dat programma echt in elkaar te zetten. Dat komt nog wel. Dat moet nog allemaal gebeuren. Dus ik hecht daar niet verschrikkelijk veel waarde aan. We moeten het maar zien. Ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken hoe dat programma zich ontwikkelt. Vanaf 1 mei komt het in ieder geval op het scherm. Wanneer dus Galit en Sophie met Zomerstop zijn.
Is het dan nu tijd voor het moment, Victor?
Ja, het is nu tijd voor het moment, ja.
Het moment waar iedereen de popcorn voor had klaargezet. Jij ook, neem ik aan.
Zeker weten, ja. Ja, weet je, het was het meest besproken moment van de televisie afgelopen week. Ik zat er ook echt klaar voor. Het was ook al aangekondigd. Johan Derksen in Vandaag in Sight had de week van tevoren al gezegd dat hij excuses eiste van Angela de Jong, omdat zij een hetze voerde tegen de familie De Mol. En er was ook al aangekondigd dat afgelopen woensdag dus, zou zij aanschuiven. Nou, als je dat al een week van tevoren zo groot aankondigt, dan kan het niet anders dan vuurwerk worden.
Ja, ik weet dat jij nooit chips in huis hebt, maar heb jij voor deze gelegenheid dan in ieder geval iets in huis gehaald, Victor?
Nee. En ik moet je eerlijk zeggen, dat feestje, dat werd ook snel verstierd, want het was echt een heel gênant moment. Daarmee ergens ook wel vermakelijke televisie, maar wel echt een heel erg gênant moment. Even om iedereen bij te praten van hoe dat precies zit, want Angela de Jong krijgt kritiek van Johan Derksen, wat ik zei, omdat zij een hetze zou voeren tegen de familie De Mol. Nou, ik denk dat daar op zich inderdaad wel een kern van waarheid in zit. Hebben wij het ook wel eens eerder over gehad in de podcast. Ze is inderdaad wel heel kritisch op alles wat met Talpa te maken heeft. Maar het concrete verwijt wat Johan Derksen had, dat sloeg eigenlijk, ja, om heel eerlijk te zijn, echt totaal nergens op. Johan Derksen verweet haar namelijk dat ze Johnny de Mol schuldig zou hebben verklaard na het uitlekken van de aangifte tegen hem wegens poging tot doodslag. Dat is zijn ex-vriendin die aangifte heeft gedaan. Dat is op een gegeven moment in de media gekomen. Hij heeft toen ook zijn programma tijdelijk neergelegd. Half 8 programma wat we net besproken hebben. Dat heeft hij tijdelijk neergelegd, omdat hij met die dreiging van die aangifte niet zomaar dat programma kon blijven maken in zijn ogen. Johan Derksen zei eigenlijk van, jij hebt ervoor gezorgd dat er een hetze werd gevoerd tegen Johnny de Mol. En het punt is bij dit, dat is al niet echt waar. Want het lastige is namelijk dat Angela de Jong op dit specifieke vlak altijd wel genuanceerd is geweest. Er waren heel veel andere media die inderdaad Johnny de Mol direct schuldig hebben verklaard. Maar Angela de Jong toevallig niet. En die kritiek heeft ze wel vaker gekregen, heeft ze al vanaf het begin af aan bestreden. Dus het was niet logisch voor Johan Derksen om dit punt nou groot aan te kaarten.
Ik vind jij nog heel genuanceerd, Victor. Het is een lange aanloop. Het was een enorme afgang, toch? Hij ging af als een gieter, Johan Derksen.
Ja. Nee, goed, ik probeer nog even de context uit te leggen. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Want zodra dat onderwerp begon, al na 1 minuut was het duidelijk dat dit rampzalig was. Het sloeg echt totaal nergens op. Het was een ongelooflijk grote afgang. Ik heb nog nooit eigenlijk zo'n moment in een talkshow gezien dat iemand door eigen toedoen gewoon het compleet en totaal verprutst voor zichzelf. Want het kan zijn dat een ander je aanvalt en dat je daardoor verslagen wordt. Maar Johans ergste vijand was hij zichzelf op dat moment. Hij heeft gewoon geen enkel punt daar in handen gehad om Angela de Jong mee te verslaan. En ja, als je dan bedenkt, het is een eigen huis, het is je eigen programma, je bent daar niet te gast, het is jouw programma, dan je had het ook een week van tevoren kunnen voorbereiden, omdat je toen al had aangekondigd. Als je dat allemaal meeneemt, dan is het bizar dat het heeft moeten uitdraaien op dit. Het is echt bizar dat het hierop is uitgedraaid.
Ja. We gaan het fragment sowieso ook in de show notes zetten voor wie het niet heeft gezien. Het is echt wel memorabele televisie. Wat ik wel aardig vond, Victor, wij hebben beide een debatachtergrond. Dus we hebben zelf veel gedebatteerd. Jij hebt ook nog in de halve finales van het wereldkampioenschap debatteren gestaan, volgens mij. Je hebt debatten geanalyseerd. En enlighten us, Victor, als debatexpert. Hoe kijk jij naar wat er hier gebeurde?
Nou, kijk, ja, ik denk dat ik het inderdaad wel beter had kunnen doen, trouwens. in alle bescheidenheid. Maar kijk, één ding, dat weet jij ook heel goed. Als je in een debat zit, wat je in ieder geval nodig hebt, is één punt waar je gewoon redelijk, je hebt een kernboodschap nodig waar mensen van kunnen denken van, nou, dat slaat best ergens op, daar heb je best een punt. Weet je, dat, er mag best wat op af te dingen zijn, maar mensen moeten gewoon denken, de kernboodschap, ja, daar zit wel wat in. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En dat had hij al niet. Want dat hele punt over, jij hebt geschreven, Angela, over die aangifte. Ja, hallo, iedereen heeft erover geschreven. Het is niet gek dat zij erover schrijft als mediacolumnist. Dat slaat echt nergens. Dus je hebt een punt nodig waar je uiteindelijk altijd op kunt terugvallen, hoe lastig het in het debat ook wordt. Dus als je dat hebt, kan je eigenlijk wel elk debat winnen. Het wordt nog wel soms moeilijk, want soms heb je een goede tegenstander en die probeert dan weer het debat te verplaatsen naar een ander terrein. Het wordt soms lastig, maar als je dat hebt, kan je het debat winnen. Wat ik denk eigenlijk dat Johan Derksen had moeten doen, is haar niet aanvallen op wat ze heeft gezegd op dit vlak. Want om heel eerlijk te zijn, ik denk dat ze haar niet zoveel te verwijten valt op wat ze op dit vlak heeft gezegd. Maar je kunt iemand aanvallen op wat iemand heeft gezegd, maar je kunt ook iemand aanvallen op wat iemand niet heeft gezegd. En je zou wel kunnen zeggen, Angela de Jong, jij hebt altijd, als er ook maar iets van kritiek was op de familie de Mol, dan was jij er als de kippen bij om daar direct een column over te schrijven. Maar toen uiteindelijk de familie de Mol een keer valselijk werd beschuldigd, toen heb jij geen enkele column geschreven om die mensen die dat deden te bekritiseren. Jij bent stilgebleven terwijl zich groot onrecht heeft voltrokken. Ja. Jij bent stilgebleven, jij hebt er niets aan gedaan, dat is een schande. Dat had je ook kunnen doen.
Ja,
en dus ik denk eerlijk gezegd, dit is volgens mij best een slimme strategie. Want Angela ziet het totaal niet aankomen. Dus ze is hierdoor verrast. Dus je hebt al een sterk verrassingseffect. Dat is hier al sterk aan. En wat ik denk dat ook nog heel goed hieraan werkt, is dat het heel moeilijk voor haar wordt om zich hier tegen te verzetten. Want het klopt in de kern.
Hmm. Ik denk dat je het zelfs met cijfers zou kunnen onderbouwen. Dan wordt hier nog spannender. Dat je zegt van, ik heb even de columns geteld. Je hebt 27 keer dit gedaan. maar toen uiteindelijk in de bleek dat het geseponeerd is. Hoeveel columns? Kun je het misschien zelf, wat denk je? Hoeveel columns heb je eraan gegeven? Zijn het er 15? Ja. Zijn het er 12? Het zijn er 0.
En het punt is ook een beetje, er staan zulke grote belangen op het spel. Ik verbaas me er gewoon over dat niemand bij Talpa heeft gedacht van, laten we gewoon eens even helpen bij deze voorbereiding, om Johan Derksen wat beter uit de verf te laten komen. Want je kunt gewoon even hier iemand opzetten die gewoon even een dag in al die columns duikt die Angela destijds heeft geschreven. En je pakt even die mediapodcast die ze maakt er ook bij. En dan kan je daar gewoon dit soort cijfers inderdaad. Het kost even werk, maar dat is als groot mediabedrijf waar je wel de capaciteit voor hebt. Dus ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat hadden ze echt absoluut kunnen doen, inderdaad. Ja.
Ja.
En nog even één punt over die aangifte. Want de reden ook wat het extra pikant maakt, is dat die aangifte is natuurlijk geseponeerd. Het Openbaar Ministerie heeft er geen zaak van gemaakt. Maar ze hebben wel een zaak aangespannen tegen de juridisch adviseur van die ex-vriendin van Johnny de Mol. Dus het is heel duidelijk dat zij eigenlijk gewoon vinden dat dit een totaal onterechte aangifte is. Het is niet zomaar een overwinning voor Johnny de Mol op omdat er vormfouten zijn gemaakt. Het is echt een inhoudelijke overwinning voor hem. Hij is echt wel gerehabiliteerd hierop. Dus in dat opzicht is het ook wel terecht om die credit te geven. Dus de mensen die hem valselijk hebben beschuldigd, en dat hebben wij overigens ook in deze podcast niet gedaan. Daar zijn wij ook zorgvuldig mee geweest. Maar anderen hebben dat inderdaad wel gedaan. En ja, ik vind inderdaad wel dat die mensen boter op hun hoofd hebben. Dus dat is wel inderdaad een terecht punt. Maar nogmaals, niet naar Angela de Jong.
Ja, even iets anders. Hè? Want het valt me altijd op dat bij Talpa iedereen de grote baas continu wil verdedigen. Maar bij RTL en de NPO zie ik het eigenlijk veel minder.
Nee,
ik zou niet eens weten wie bij RTL de baas is misschien. Maar hoe komt dat je dat bij Talpa doorlopend ziet?
Nou ja, het is wel inderdaad een interessant punt. Want wat je daar al zegt, dat is dat de kern van het punt is. Je weet niet wie bij RTL de baas is. Er zijn verschillende mensen de baas. Ik bedoel, Peter van der Vorst is daar programmadirecteur. Maar hij is natuurlijk niet de eigenaar van de zender. En er zijn ook andere mensen die daarvoor het voor het zeggen hebben. Dat maakt Talpa anders. Talpa is in feite een eenmanszaak. Er is één persoon de baas, dat is John de Mol. En hij is ook de eigenaar. En alle andere mensen die daar werken, dat zijn mensen die hem advies kunnen geven. Die ook soms zijn oor wel degelijk hebben, maar in principe zijn het loyale uitvoerders van de visie en het beleid van John de Mol. Hij is degene die alles bepaalt. Nou, het is ook zo dat hij erom bekend staat, en dat weten we ook, dat hij een enorme perfectionist is die zich met de kleinste details bemoeit. Dus hij belt gerust de redacties van die programma's op om met de bazen daar te praten over dingen die beter kunnen en hoe dingen aangepast moeten worden in een programma. Maar dat leidt ertoe dat heel veel gasten er zich bewust ervan zijn dat als je vaker in dat programma wil verschijnen, dat het wel handig is om de grote baas naar de mond te gaan praten. Dus dat zie je constant daar in die programma's gebeuren. Dat is wat Johan Derksen hier doet, maar dat is ook wat in andere programma's vaak gebeurt. Ik heb natuurlijk bij de zomereditie van Shownieuws gewerkt. In een uitzending waar ik zelf niet in zat, maar die ik wel zat te kijken, zag ik op een gegeven moment Bram Moscovici en Ronald Molendijk zitten. En dit was de dag voordat het tweede filmpje van The Voice uitkwam, over The Voice uitkwam van Boos. Het tweede filmpje van Tim Hofman. En de dag daarvoor zaten zij Tim Hofman af te kraken. En ik dacht bij mezelf, dit is een enorm slecht idee. Waarom in hemelsnaam doe je dat? Want we wisten niet wat dat filmpje zou hebben. We wisten alleen dat het eerste filmpje een enorme impact had gemaakt. Dus als je hem gaat afkraken, heel veel mensen in het publiek die denken bij zichzelf, ja, maar Tim Hofman heeft een enorm belangrijk filmpje gemaakt. Waarom ga je hem nu afkraken? We weten nog helemaal niet wat hij gaat brengen in zijn tweede filmpje. Dus het is heel erg voorbarig. Het is daarnaast heel duidelijk dat er een eigen belang voor Talpa bij zit om dat te gaan verkondigen. Dus dat is al een reden waarom de kijker het niet serieus neemt. Een veel betere strategie zou zijn qua PR is om daar te zeggen van Tim Hofman komt met een tweede filmpje. We zijn bijzonder nieuwsgierig. Hij heeft fantastisch werk verricht met het eerste filmpje over The Voice. We moeten hem daar met z'n allen dankbaar voor zijn. Dat heeft een grote maatschappelijke impact gehad. Want als je hem ophemelt, wat je dan vervolgens kunt doen, is dat je kunt kijken van als je die lat heel erg hoog voor hem hebt gelegd, is hij daar overheen gekomen. En de kans dat dat tweede filmpje dezelfde impact zou maken als het eerste, dat was natuurlijk nihil. Natuurlijk, die kans is heel klein, omdat het filmpje 1 zo'n grote impact heeft gehad. Natuurlijk gaat filmpje 2 minder impact hebben. En dat is ook precies wat er gebeurde. Het had een hele, hele kleine impact. En dan had je dus de volgende dag kunnen zeggen, we dachten dat het iets heel groots was. Het viel eigenlijk, als we eerlijk zijn, een klein beetje tegen. En ik zeg dat niet dat er inhoudelijk iets mis met dat tweede filmpje was. Ik neem daar geen standpunt over in. Ik zeg, qua PR was dat een veel verstandigere strategie geweest. Maar mensen waren te veel bezig met John de Mol naar de mond praten. En dan krijg je dit soort ellende.
Ja, doet me een beetje denken aan de strategie van Amerikaanse verkiezingsdebatten. Want daar heb je eigenlijk dat tegenstanders elkaar doorlopend verrot schelden. Maar de dag voor een groot debat komt daar in één keer de boodschap naar buiten van, ja, nee, mijn tegenstander staat bekend als een geweldig debater. De verwachting is natuurlijk dat hij het ontzettend goed gaat doen. Ja. Wij vermoeden ook dat hij met mooie one-liners zal komen, met goede reacties zal komen, want hij is echt een heel scherp debater. Maak die verwachtingen maar zo hoog mogelijk voordat het gebeurt. Ja, dan kan je alleen maar op je bek gaan.
En dat is dus slimme, subtiele, geraffineerde PR. En inderdaad, dat soort politici die door de beste adviseurs geadviseerd worden, die hebben dat natuurlijk heel goed door, voor zover ze het niet al van nature snappen. Maar dat zijn dus de dingen die vaak Talpa beter zou kunnen doen. En ik zeg dit dus zonder een standpunt over dingen in te nemen. Ik denk gewoon, als je doel is om gewoon goede PR te doen, dan heb je niet alleen maar mensen nodig die je naar de mond praten, die je een goed gevoel geven. Dan heb je af en toe mensen nodig die daar met een bepaald strategisch inzicht communiceren. En ja, dat ofwel ontbreekt bij mensen, ofwel ze zien gewoon het belang van hem naar de mond praten als een groter, belangrijker belang voor hun eigen baanzekerheid. Dat zou kunnen, dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen daaraan, maar dat zou een mogelijke rol kunnen spelen. Per saldo overigens is het wel goed om even op te merken dat deze clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, die was desastreus. Ook omdat hij dus duidelijk heeft gemaakt dat Johan Derksen en René van der Gijp in eerste instantie kritischer waren op Johnny de Mol na het uitlekken van die aangifte dan Angela de Jong. Want René van der Gijp heeft in die uitzending destijds gezegd van, ja, hij zal het wel gedaan hebben. Ja. En dan denk ik, per saldo is dat de opbrengst van deze discussie. Ik bedoel, het is duidelijk geworden dat jullie minder nauwkeurig waren dan Angela de Jong. Dit is in alle opzichten gewoon een epische ramp voor ze.
En daar werd volgens mij Johan Derksen ook nog genaaid door zijn eigen redactie, die dat fragment ook nog even klaar had gezet, zodat na de reclame dat ook nog eens getoond kon worden.
Jij zegt genaaid door de eigen redactie. Ik denk dat het verstandig is om dat fragment op dat moment te laten zien, want Angela had het aangehaald. En die zeiden ook tussen neus en lippen door dat dat fragment op kijk.nl, het platform van Talpa, niet meer te zien was. Dus om direct al die dingen uit de lucht te nemen, het is echt inderdaad niet leuk voor Derksen, dat kan ik me voorstellen. Maar je behoudt daar wel de geloofwaardigheid mee voor het programma. En dat is denk ik de reden waarom ze dat gedaan hebben.
Voordat we doorgaan, Victor.
Ja.
Wil jij misschien nog wat aardigs zeggen over John de Mol? Je moet ook aan je eigen toekomst denken. Hè? Zeg even wat liefs.
Weet je wat het is? Ik ben een groot fan. Ik ben een bewonderaar van John de Mol. Nee, maar dit is geen enkel sarcasme hieraan. Dit is echt, ik meen dit echt bloedserieus. Ik heb ontzettend veel bewondering. Hij is de beste televisieproducent die Nederland ooit gehad heeft. Niet alleen Big Brother, maar ook The Voice wereldhits. Al die mensen die cynisch zijn en zeggen van ja, maar het is alweer 13 jaar geleden dat hij zijn vorige hit heeft. Dan denk ik van ja, maar hij verdient nog echt heel veel geld met die vorige hit, want het is nog steeds een hele grote hit. Ik denk dat het de beste televisieproducent is die Nederland ooit gehad heeft. Ik verwacht misschien dat hij nog best wel met iets spectaculairs komt voordat hij klaar is. Ik denk alleen dat hij er baat bij heeft om tegenspraak af en toe te krijgen. En dat krijgt hij niet voldoende. En het grappige is, zijn grote hits kwamen vroeger. The Voice kwam er omdat Erland Galjaard, toen hij bij RTL nog werkte, een aantal keer nee zei tegen John de Mol. En elke keer was John enorm gefrustreerd en zei, potverdorie, waarom zeg je nee tegen mijn format? Maar die frustratie zette hij om in het format beter te maken. En zo werden die formats beter. Bij SBS heeft hij 40, 50 verschillende formats in al die jaren geprobeerd, die allemaal geen succes zijn. Dus hij heeft die tegenspraak nodig. En dat is denk ik wat we uiteindelijk allemaal nodig hebben.
Dat is misschien dan ook wel in essentie de reden dat het met Talpa misgaat. Want daar heeft hij dus niet die tegenspraak. Nee, dan moet hij zijn eigen programma gaan beoordelen en zijn eigen format.
En dit was ook niet negatief ten opzichte. Dit is eigenlijk een positief onderwerp over John de Mol. Het is, we denken mee over hoe hij zijn bedrijf beter kan maken. Zo moeten
wij
het zien,
zijn zijn tegenspraak.
Het gaat als advies.
Oké, laten we doorgaan. Je hebt waarschijnlijk weer wat leuks uit je archiefkast getrokken. Ik ben nu al benieuwd.
Jazeker, het is weer tijd voor de TV-tune van de week. Elke week laten we je een legendarische TV-tune horen uit mijn collectie, die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. De tune van deze week, Lars, is die van het Journaal uit 1985. En even iets heel bijzonders. Ik was natuurlijk een tijdje geleden te gast in de podcast van Alexander Klupping. En toen hadden we het over een RTL Nieuws tune die ik niet had. Verschillende mensen bij RTL Nieuws die hebben geprobeerd te zoeken voor mij in de archiefkasten daar. Niet gevonden helaas. Ik was dankbaar dat ze dat wilden doen, maar niet gevonden. Deze tune die ik je nu laat horen, die is dus recentelijk opgedoken. Die hebben we uit de archiefkasten ergens weten te vinden. Dus ik ben heel blij dat we dat is gelukt. Dat heeft mijn collega met wie ik een site over nieuwstunes heb. Dat is Michel van Dijk, nieuwstunes.nl zijn site. Daar staat deze tune ook op. Maar die heeft hem inderdaad uit een of ander diep ver archief weten te toveren. Het interessante aan deze tune, 1985. Dat lijkt toch niet zo lang geleden. Jij was hoe oud, Lars?
3.
Ik was 1. En deze tune is wel interessant, want je gaat hem zo dadelijk horen. Het Journaal uit de jaren 80 is zo verschrikkelijk anders dan het Journaal uit de jaren 90. Als je het Journaal uit 1995 vergelijkt met dat uit 85, dan zit daar 10 jaar verschil in, maar er heeft 30 jaar ontwikkeling plaatsgevonden. De introductie van de commerciële televisie, Joop van den Ende, later John de Mol, die heeft echt Nederland een televisieland gemaakt wat allerlei formats exporteerde. Daarvoor was het eigenlijk gewoon een bizar slecht televisieland. Als je televisie ziet uit de jaren 80, zeker de journaals, het is alsof je een soort van Oostblok televisie zit te kijken. Het is heel een hele saaie presentatiestijl. Het is echt gewoon letterlijk communistische televisie. En deze tune laat dat wel zien. Het is een van de laatste tunes die is gebruikt voordat zij ook bij het Journaal concurrentie kregen van RTL en gingen moderniseren. Maar laten we er even naar luisteren. Hij is gecomponeerd door Jerry van Rooyen. De meeste journaals overigens in die tijd, die openden gewoon met een slag op de gong. Maar het 8 uur journaal had een langere tune en die klonk als volgt. En ook deze eindigt met een slag op de gong.
Ja, alsof je een Disney-programma aan het luisteren bent, of aan het kijken bent.
Ja, het is een beetje bizar, hè? Ja, ja. Het is een beetje elektronisch. Ja, ja, ja. Het is wat ik zeg, het is echt een tune uit de jaren 80. Bizar. Wat ook wel grappig is, dit is toen het journaal ook wat zij noemden dubbelpresentatie, tegenwoordig noemen dat duo-presentatie, invoerde. En het 8-uur-journaal werd altijd gepresenteerd door twee mensen. Dat hebben ze maar een paar maanden volgehouden. Later heeft RTL Nieuws dat met veel succes gedaan. Maar wat was het probleem? Ze hadden ook een chroma key-achtergrond. En die chroma key-achtergrond, die techniek was nog niet zo heel ver gevorderd. Dus dat is gewoon een blauw scherm waar ze voor zaten. Als ze schakelden van de ene presentator naar de andere presentator, dan leek het alsof de ene presentator plotseling door de ander werd vervangen. Dus er moest altijd een beeld tussen zitten. Dat maakte interactie tussen de twee presentatoren haast onmogelijk. En het was juist bedoeld om te zorgen dat er wat meer levendigheid in kon zitten. Dus dat werkte echt totaal voor geen meter. En daarom is het ook kort daarna weer afgeschaft. Maar goed, de tv-tune van de week. Dus de NOS Journaal tune uit 1985. Dan, klaar voor de vraag, het Fik en Lars?
Ja, we hebben weer een leuke mail gekregen.
We hebben weer een hele leuke mail gekregen. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvikandlars@gmail.com. Het mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van onze correspondent Boomerzaken, Johan. Hij schrijft namelijk, hallo Lars en Victor, hier deze boomer nog een keer. Hij heeft een keer eerder gemaild over de verjonging op NPO Radio 1. In de lijn met mijn vorige mail, en nog bedankt dat jullie deze hebben behandeld in de show, er was ophef over enkele afleveringen van De Slimste Mens over het feit dat de kandidaten niet wisten wie Salman Rushdie was. Dat gold ook voor Willem Drees. En nu valt mij op dat in tegenstelling tot voorgaande jaren het aandeel jonge kandidaten flink is gestegen. Op Twitter zag ik dat het zelfs Wauke van Scherenburg volgens mij was opgevallen dat er bijna geen kandidaten van boven de 50 meededen. Volgens mij heeft ook hier de krampachtige en idiote verjongingsdrang van de publieke omroep toegeslagen. Naar mijn idee zijn de vragen ook steeds eenvoudiger geworden, ook om de jeugdige kandidaten te ontzien. Ik ben benieuwd wat jullie kijk is op dit fenomeen. Met vriendelijke groet, Johan.
Oké, okay, nou ja, een leuke vraag. Als het zelfs Wauke van Scherrenburg is opgevallen, dan moet het inderdaad wel iets bijzonders zijn. Even, we hebben een eerdere factcheck gehad van, klopt het inderdaad dat Radio 1 aan het verjongen is? Dat bleek inderdaad wel zo te zijn.
Nee, dat bleek niet het geval te zijn trouwens. Maar...
Niet? Ik heb
toch
nee,
ik kan me dat volgens mij niet, toch? Ik dacht dat dat niet zo was, maar ik...
We gaan onze eigen podcast terugluisteren om het antwoord hier...
Misschien moeten we eens een keer luisteren wat we zelf zeggen. Ja.
dit heeft Johan Derksen-achtige allure, deze antwoord.
Dit is niet heel erg professioneel, nee. Ik...
Maar is NPO 1 bezig met het verjongen, Victor?
Ja, dat zijn ze zeker. Ze hebben 2 jaar geleden aangekondigd dat ze meer jongere kijkers willen trekken. Toen heeft Frans Klein in Nieuwsuur gezeten en heeft hij gezegd dat 80% van de ouderen, of 80% van de kijkers van de NPO ouder is dan 50. En dat wilde hij terugbrengen naar 70%. Dat is dus toentertijd in gang gezet. Ik weet niet wat de exacte cijfers op dat vlak op dit moment zijn. Maar programma's zoals Radar en Opsporing Verzocht, die zijn niet meer op NPO 1 te zien. Niet omdat ze een laag publiek trekken. Want ze trekken zelfs heel veel kijkers, maar het is wel een overwegend oud publiek. Dus ze zijn verplaatst naar NPO 2 en er zijn andere programma's voor in de plaats gekomen die dus wat interessanter moeten zijn voor de jongere kijker. Dus er is echt absoluut een verjongingsslag gaande bij NPO 1.
Oké, okay, pellen we hem af, deel 2. De Slimste Mens is sinds dit jaar te zien op NPO 1. Zijn de kandidaten dan ook jonger?
Nou, ik vind het dus een hele aantrekkelijke these. Ik dacht echt van, als dit waar is, is dit een heel erg mediageniek ding. Ik dacht al direct van, dit heeft wel potentie om een groot ding te worden. Dus ik heb er met heel veel enthousiasme naar gekeken. Ik heb inderdaad gewoon gekeken van hoeveel 50-plussers meedoen. En dat kan je makkelijk zien, want de kandidaten van al die seizoenen, die staan gewoon online. Dus dat kan je makkelijk raadplegen. En de meeste hebben een Wikipedia-pagina, dus dan kan je direct zien hoe oud ze zijn. Ik heb gewoon letterlijk gekeken naar het percentage kandidaten boven de 50 en hoeveel kandidaten dat dus zijn. Nou, voor het huidige seizoen is 21% boven de 50. 21%. Daarvan zegt Johan dus van dat in mijn ogen zijn er aanzienlijk minder dan in het verleden. Dus het percentage moet hoger liggen voor eerdere seizoenen. Ik heb het vorige winterseizoen erbij gepakt. Dus dat is winter 2021-2022. En toen was 16% boven de 50. Dus er deden minder 50-plussers mee. Maar twee seizoenen, dat zegt nog niet alles. Want wellicht was het vroeger wel degelijk meer 50-plussers. Dus ik heb ook even het zomerseizoen 2019 erbij gepakt. Toen was 12% 50-plus. In de zomer 2017 was het 23%. En ik ben zelfs teruggegaan tot de zomer van 2014. Toen was het 23%. Dus het huidige aantal 50-plussers is niet wezenlijk anders dan in eerdere seizoenen. Dus ja, ik vind het een hele aantrekkelijke these. Ik zou direct denken dat er iets in zit. Dat er inderdaad daar een manier wordt gevonden om jongere kijkers aan te trekken. Maar nee, helaas klopt het niet.
Helaas, het is kapot gefactcheckt hierbij.
Ja, helaas ja. Ja, ik had er graag meer van gemaakt, maar het mag niet zo zijn.
Het was nog mooier geweest als we hadden kunnen zeggen van... nee, er zijn echt significant veel oudere kandidaten geweest. Dus dat we omdraaien. Maar ook dat is dus niet iets wat je significant, statistisch significant hard kunt maken.
Nee, helaas niet. Nee. Maar goed, dank voor je vraag, Johan. Vraag het Fik en Lars at gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen.
Is de grote vraag, Victor. Wanneer zijn we er weer?
Ja, dat is zeker de grote vraag. Jij bent nog tot eind februari op vakantie. Dus tot die tijd zitten we op een vakantieschema. Het ligt ook een beetje aan wanneer jij natuurlijk fatsoenlijk internet hebt.
Ja, en het hangt vanaf of jij ook wil. Want ja. Ik dacht deze week, laten we weer een podcast maken. En ik dacht, Victor die vindt het vast leuk. En wat was jouw reactie, Victor?
Ja, ik had het heel druk. Ik had er niet op gerekend dat jij ineens kwam met een podcast. Dus ik schrok me wezenloos. Ik moest helemaal aan dit idee wennen. Ik denk, wat? Het gaat mijn vrije tijd. Nee, maar ik ben blij dat we dit hebben gemaakt. Dus ja. we gaan gewoon inderdaad kijken. Wat ik zei, we hebben nu een goede internetverbinding. Dat was de vorige keer echt een wat minder goede verbinding. Dus daar ligt het ook een beetje van. We gaan het gewoon zien. In ieder geval, vanaf eind februari zijn we er weer wekelijks. Dat kunnen we in ieder geval wel weer beloven. Dus dat gaat er in ieder geval komen. In de tussentijd, vergeet niet te abonneren en te recenseren. Dat kan natuurlijk ook nog. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Een hele fijne week.
Adios.